Ons hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet beëindigt de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 99, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 99, vers 1 en 2. Na de belijdenis van het geloof willen we zingen uit Psalm 110, de versen 1 en 5. Psalm 110, vers 1 en 5. We willen nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Jongens en meisjes, fijn om ook jullie te zien. Waarom toch dat vaste onderdeel in de tweede dienst op de zondag? Om ons te bepalen bij onze doop. Want deze belijdenis was vroeger een oeroude doopbelijdenis. En als je een beetje de belijdenis uit je hoofd kent, dan weet je dat het gaat om de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou, in die naam ben jij ook ondergedompeld. Zijn wij ondergedompeld. En daarom is het goed om telkens herinnerd te worden en dan elkaar door te geven, want dat is belijden. Belijden is hardop zeggen, uitzeggen, nazeggen. Wat God wil zijn voor ons en wie hij voor ons wil zijn en wat hij ons wil schenken. En dat willen we dan beantwoorden met Psalm 110, vers 1 en 5. Nou, denk aan die formule waarmee je gedoopt bent. Ik ben gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hoor eens of dat terugkomt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in de Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald zelfs in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu samen de Heere God danken dat we hier bij elkaar mogen zijn en thuis mogen meeluisteren. En laten we samen bidden om een rijk gezegende dienst. Heere God, trouwe Vader, dank u dat u ons hier samenbrengt op deze uw dag. Dankbaar Heere dat u ons getrokken hebt met liefde. En dat we deze dienst weer uit uw hand mogen ontvangen, waarin u ons wil bepalen bij het leven naar hemelvaart. Heer, aan de ene kant komt de werkelijkheid op ons af. Werkelijkheid dat het voor de kerk er niet gemakkelijker op zal worden. Leef in de woestijn en tegelijkertijd dat u juist ons door die woestijn wil leiden. Daar danken we u voor, Heere, dat u met een bemoedigende boodschap mag komen. Vanmorgen mochten we horen hoe we gericht willen zijn op u. We zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Heer, dat is geen godslastelijke taal. Maar het is waarheid. U bent inderdaad de koning der koningen. En u hebt de machten overwonnen. Die idee ligt achter ons. En toch, de machten kunnen nog zo tekeer gaan. Nu zien we nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus. Heer, geef dat ook nu. Vanavond, als we Openbaring 12 gaan lezen, wij niet blijven steken bij dat wat ons kan overkomen. Daar waar wij onze vragen bij hebben, uw levensleiding, onze leiding met ons leven, groot en klein, jong en oud. Maar dat we juist in de werkelijkheid van ons leven, ook in de werkelijkheid van het christen zijn, dat wij u mogen zien. Ja, die nu met woorden komt van: ik ben weliswaar zittend aan de rechterhand van mijn Vader, maar ik zal voor u strijden. Heere, geef dat u bij deze boodschap sporen mag trekken van heil, van troost en bemoediging, van realiteitszin, maar vooral ook boven alles uitgetild te worden. Te beseffen dat het hier niet is, maar dat het leven aan uw hand plaatsvindt. Hoe de weg ook zal zijn, waar u ons ook naartoe leidt. Dat in alles u onze koning bent. We kunnen zo aan de aarde verbonden zijn. En nogmaals, we hebben zo ook onze taak en onze roeping hier op aarde. Geef ook dat we die verantwoordelijkheden verstaan. En dat u ons ook toerust en bemoedigt. Ook als ouderen, dan zijn we zeker ook niet uitgeschakeld. Maar dat we vooral gericht zijn op u die in de hemel woont. Zittend aan de rechterhand. Heere, totdat de macht van de vijanden door u verbroken zijn. Dan zult u het overgeven aan God de Vader. En dan zult u alles en in allen zijn. Geef dat we tot uw kinderen mogen behoren. Als we nog in het grijze gebied verkeren, Heere, wil ons dan helderheid en duidelijkheid geven. Want hemelvaart en het leven daarna, als we maar naar de discipelen kijken, dan zien we dat ze voor die tijd nog bedroefd zijn. Bij de opstanding komt toch iets van glans en vreugde. Maar juist als u ten hemel gevaren bent, dan is er blijdschap. Dan is er de doorbraak. Dan zijn ze met bidden en smeken bij elkaar in afwachting van de kracht, de hoogte, maar helemaal gericht op u die komen gaat. Ik kom terug. Heer, en als wij denken christen te zijn en het niet echt zijn, wil ons dan ook wakker schudden. Want we hebben niet voor niks gezongen net, dat de plaats is aan uw voeten, of dat wij dienen als uw voetbank. En dat is niet gering. Daarom ontdek ons aan ingebeelde zaligheid, als dat niet de ware zaligheid is. Wil ons dan ook wakker schudden, laat ontwaken en dat u over ons ligt. En als wij met zorg misschien wel in het leven staan, wil ons dan alleen maar bemoedigen, Heere. Geef dat u adem van uw mond ervaart in uw geest en dat u de kracht ervaart in ons binnenste. U die ons draagt als het moeilijk is, geleidt als we op kruispunten staan en ons zekerheid wil geven van de toekomst bij u, nu al in u de Heere. Zegen ook de jongens en meisjes, ze zullen niet alles kunnen begrijpen, maar we bidden ook voor hen om de Heilige Geest. Want of we nu 4 zijn of boven de 90 en alles wat ertussen ligt, we hebben allen uw Heilige Geest in rijke mate nodig. En die Geest vertaalt door. Die Geest neemt het uit Christus om het ons te geven. Die Geest spreekt het ons, neemt ons apart. Doe het, Heere, hier als we uw woord mogen bedienen, ook als we mogen luisteren, horen, doe ons verstaan en bewaren. En dat dit de kracht is van ons leven. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de voorganger van vanmorgen heeft wat stof van mijn voeten weggemaaid. Maar goed, toen hebben wij naar Openbaring 12 gekeken. En dat wil ik graag met u lezen. Mooie stof vanmorgen. Ik heb er vanmorgen over in Helau gepreekt. Maar nu dan Openbaring 12. En ook daarin staat voortreffelijke woorden opgetekend, alhoewel best wel pittig, ernstig. Maar goed, we hopen een dienst van bemoediging en vertroosting te hebben met elkaar. Openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Ze was zwanger, schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verschenen andere tekenen in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God. En de macht was in Christus, want de aanklager voor onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat u weet dat hij nog maar een weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, een tijde en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als rivier, de vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Amen. Gemeente, we willen nadenken over de woorden van vers 5b en 6. Waar we lezen, en haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Amen. Tot zover schrift- en tekstlezing. We gaan zingen onder begeleiding van onze organist. Psalm 2, de versen 6 en 7. Maar eerst is nog de dienst erop veranderd. Er zijn drie collecten, begrijp ik. De eerste is ten behoeve van de hulpverlening in Istanbul. U hebt erover kunnen lezen. De vluchtelingenhulp van kerken in Istanbul. Van harte bij u aanbevolen. Tweede is de instandhouding van de eredienst. Gelukkig doet de Heere God dat, maar er worden wel wat financiële gaven voor u gevraagd om ook de verantwoordelijkheid te beseffen. En ten derde is het waarschijnlijk voor het onderhoud, verwarming en verlichting van het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen Psalm 2, vers 6 en 7. Gemeente, in antwoord op de preek willen we zingen uit Psalm 37 en daarvan de versen 6 en 9. Hele realistische psalmversie waarin het leven wordt beschreven. Dat ook moeilijk kan zijn. Al treden ze op geen weg bezaaid met rozen, ze wachten het heil door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, ze zien in spijt der boze hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Prachtige psalmversen die ook mooie aansluiting vormen op de prediking. Gemeente, en haar kind werd weggerukt naar de Heere God toe en zijn troon. Dat is een bijzondere weergave van het hemelvaartsgebeuren. Zo totaal anders dan wat de evangeliën boekhandelingen vermelden. En toch is het magnifiek uitgedrukt in het boek Openbaring. Het heerlijke heilsfeit van hemelvaart. Niet alleen de troonsbestijging, want er is donderdag al de nadruk op gelegd, maar ook de gevolgen van de troonsbestijging. En die willen we vanavond met elkaar overdenken. Wat is nu leven naar hemelvaart, jonge mensen? Wat houdt dat concreet in, ouderen? Nou, heel veel gevolgen. De kroning van de heiland heeft gevolgen voor de kerk, voor u als gemeente, voor ons als kerk, maar ook voor Satan. En dat ligt er niet om. Dat heb u al gemerkt tijdens de schriftlezing. Openbaring 12. Het hoofdstuk zet in met de voorstelling van een vrouw die bekleed was met de zon. Ik kan niet alles benadrukken en uitleggen vanmiddag natuurlijk, maar wel bepaalde kernachtige punten. Een vrouw bekleed met de zon. Waar doelt dat op? Onroepelijk op het beeld van de grote heerlijkheid. Jongens en meisjes, als de zon schijnt fel, nooit in de richting van de zon kijken. Hè? Moet je nooit doen. Maar het is wel een beeld van de heerlijkheid van Gods majesteit en macht. En die maan, die komt ook aan de orde. Die was onder haar voet. En daar mag je vanavond naar kijken als die te zien is. Dat is geen punt. Dat is niet slecht voor je ogen. De maan doet ongetwijfeld denken aan de nacht. Want dan is het nacht, hè. En dat die maan nu onder haar voeten is, wil zeggen dat de nacht voorbij is. Niet de duisternis heeft het laatste woord, maar het licht. Het licht van Gods genade. Op het hoofd van de vrouw schittert een kroon van 12 sterren. Ze verspreidt licht. Er gaat wat vanuit. Een bundel van licht. Boek Openbaring, ik ben er zelf mee bezig al die jaren, op weg naar mijn emeritaat. Heb ik beloofd dat aan de gemeente, ik ben nu hoofdstuk 20 terechtgekomen, maar het is een moeilijk boek. Wel mooi om de preek uit te houden, niet eenvoudig, maar er zit heel veel troost in. Bemoediging, ook voor de kerk van nu. Ook vanavond komt dat tot ons. Alleen al in het beeld van die zon, de maan aan haar voeten en de sterren die schitteren als een kroon op haar hoofd. Wie is deze vrouw? Vers 5a geeft het antwoord. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind. Daar wordt ongetwijfeld gedoeld, jongens en meisjes, op Maria. En Maria was de moeder van de Heer Jezus. Dus hier wordt gedoeld op de geboorte van de heiland. Maar in de versen 6 en 14 verspringt enigszins het beeld en wordt onmiskenbaar op de kerk gedoeld. Dus we zien de heiland, de Heer Jezus, maar dan verspringt het beeld en dan wordt de kerk bedoeld, de christelijke gemeente. De kerk die door de duivel vervolgd wordt en een lange tijd moet verblijven in de woestijn. De kerk onder het beeld van een vrouw. Ja, dat beeld hoeft ons niet te verbazen, toch? Israël als volk, Israël als kerk, wordt door Hosea als een afkerige vrouw gezien. Een overspelige vrouw. En in Genesis lezen we al dat het vrouwenzaad een kind ter wereld zal brengen, gaat brengen. En dat vrouwenzaad brengt dan ook Christus voort. Maria zien we, de vrouw, het kind Jezus. En dan de lijn doorgetrokken naar de kerk, de christelijke gemeente. Maar die geboorte verliep niet zonder slag of stoot. Ook daarvan hebben we gelezen, ze riep en schreeuwde in haar pijn, kort samengevat. Die pijn was er vooral omdat er één was die de geboorte van het vrouwenzaad wilde tegenhouden. Bevalling lijkt mij niet eenvoudig. We hebben het 6 keer dichtbij mogen meemaken. De ene geboorte was anders dan de andere. Maar toch, een geboorte is best heel wat, dames, voor u. En wat heerlijk als u bewaard bent gebleven en ook het kind dat uit u mocht voortkomen. Maar nu gaat het over een nog diepere geboorte. De geboorte van het vrouwenzaad. Het wijst ons terug naar Christus. Wie stond er al met zijn bek open, jongens en meisjes? Wat kun je al lezen, al gauw? Dat weet je wel waarschijnlijk uit jouw kinderbijbel, jeugdbijbel. Dat daar een vorst was die jongetjes liet doden. Hè? De kindermoord in Bethlehem. Verschrikkelijk gebeuren. Satan staat met zijn bek open om het kind Jezus te vermorzelen. En zo zien we hoe de Satan dus bezig is. In vers 3 wordt hij afgeschilderd. Het ligt er niet om, de duivel is een grote rode draak. Rood is de kleur van bloedvergieten. Jezus noemt hem niet voor niks de mensenmoordenaar van de beginnen. Rood is de kleur ook van de zonde. Hij heeft 7 hoofden. Het is geen gedachtespinsel van iemand die in de middeleeuwen mogelijk bestaan heeft. Of dat er toen in geloofd werd. Nee, de duivel is actueel. Is reëel gegeven. Moeten we niet uitvlakken. Heeft 7 hoofden. Uiterst listig en uiterst slim. Onze catechisanten, mijn catechisanten zeiden vroeger altijd, maar ik ben er toch zelf ook bij, dominee. Ik ben wel op mijn hoede, hoor. Als het heet wordt onder mijn voeten, dan ga ik wel weg. Kijk uit. Hij is uiterst listig en slim, tot in onze tijd. En die 10 horens duiden zijn kracht aan, zijn stootkracht ook. En zijn hoede en zijn kronen, die duiden op zijn koninklijke waardigheid. En dat de Satan geen geringe macht heeft, blijkt ook uit het feit dat hij bemachtigd is, moet u horen, om met zijn staart een derde deel van de sterren op aarde neer te werpen. Natuurlijk, het is beeldspraak, maar daarin wordt grote kracht aangegeven. Hij heeft macht om een groot deel van de schepping te vernietigen. Niet de totale schepping. Later wordt het uitgebreid tot een vierde deel. Maar een derde, dit is het derde deel, vierde deel is het kleine, dat is daarvoor nog. Maar nu is het al een derde deel. Dat is dus geen gering iets. Een derde deel van de schepping kan hij vernietigen. De draak richt zich op de vrouw. Hij zoekt het kind te verslinden. Zodra het geboren is, en vanuit het Oude Testament weten we al dat voor die bevalling, voor de geboorte, al het nodige is gebeurd door de Satan om maar te verhinderen dat Christus zou worden geboren. Het is hem niet gelukt. En ze baarde een zoon, een mannelijke zoon, of een zoon, een mannelijk kind. Waarom staat dat dan zo? Beetje wonderlijk, hè, als je dat morgen in een opstel zou schrijven, jongens en meisjes, of jullie moeten wat met examen, iets zelf een verhaal schrijven, een zoon, een mannelijk kind. Ik heb dat zelf vroeger ook wel gemerkt in het kader van mijn opleiding als gemeenteambtenaar, dat je toch meer doorspekt bent van de statenvertaling dan je zelf denkt. Hè? Dan krijg je dan ook op je bordje geschoven van, dit is geen taal, meneer, dit voor nu, dat is iets van vroeger. Ja, je bent opgevoed bij de statenvertaling. Dus als je nou morgen iets gaat schrijven, zijn baarden, een zoon, een mannelijk kind, dan zou er een rode streep doorheen komen en zeggen van, joh, en zijn baarden, een zoon, dat is genoeg, hoor. Nou, hier staat het bewust. Dubbel op, hè? Een zoon, een mannelijk kind. Dus dubbel op, dat wil zeggen niet zomaar een zoon die de strijd niet zal schuwen, het vrouwenzaad dat de strijd zal aanbinden met het slangenzaad, met de vorste duisternis, maar ook met al zijn handlangers. Daarom staat het hier zo wonderlijk, een zoon, een mannelijk kind. De moederbelofte is dus niet bij woorden alleen gebleven. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal voor u strijden. Ik God. En u zult stil zijn. Nou, en Jezus de Heiland heeft het geweten. Menig aanval heeft de Satan op hem uitgeoefend. Op hem laten uitgaan. Persoonlijk via zijn handlangers. En telkens heeft hij getracht om Christus te verleiden. En het liefst te doden. En op Golgotha leek het er even op dat hij erin zou slagen. Althans voor het oog, hè? Want dat weten jullie, Jezus stierf. Maar niets is minder waar. De eindruzie lag niet in Satans handen, maar in Gods handen. De sterke held heeft de overwinning behaald. Het vrouwenzaad heeft in de weg van lijden en sterven Satans kop vermozzeld. Hij is opgestaan en hij leeft. Hij leeft, hij is opgestaan. En nu moet hij als koning heersen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Daar zal dominee van Maurik van Borgen ook op gewezen hebben. 1 Korinthe 15. Nu is hem nog niet alle dingen onderworpen. Maar we zien Jezus. Er zijn vijanden. Jonge mensen, dat geeft antwoord ook op jullie vraag. Waarom laat God dit toe? We weten het niet allemaal. Maar de machten gaan al wel tekeer. Na die idee is er heel veel nog verwoesting aangericht. En zijn er al veel mensen die de hongerdood zijn gestorven. De machten kunnen tekeer gaan. Ook al zit Jezus aan de rechterhand van de Vader. Plaats van eer en macht en heerlijkheid. De machten kunnen tekeer gaan. Gemeente, hebben we er nog oog voor? Durven te duiden? Of vinden we dat te diep gaan? Kijk uit ook voor snelle conclusies. Maar ik denk dat we met elkaar ook wel eens te bang zijn om te duiden wat Satan onder ons allemaal uitspookt. Maar goed, die machten zullen als kaf vergaan. Psalm 2 houdt het ons ook voor. Dat God zijn vijanden zal verbrijzelen als een pottenbakkersvat. Geweten, dat wil even tot een intermezzo leiden. Even nu de vraag naar onszelf toe. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie zijn wij? Waar staan we? Ik moet denken aan dat filmpje wat u ook gezien hebt op YouTube waarschijnlijk. Over dat Franse gezin daar in de Beekse Bergen. En we rollen massaal over hen heen. Hè? Het is ook een beetje dom natuurlijk. Maar ik slik het letterlijk al wat in. Dat hoort u waarschijnlijk al. Beetje dom. Weet u dat eigenlijk dit een weergave is van Genesis 3? Misschien vindt u het wat kort door de bocht. Maar voor de jonge mensen onder ons. Wij zijn uitgestapt, hè? Wij zijn richting de Satan gegaan. Want hij had ons alles beloofd. We wilden hem van dichtbij zien. En eigenlijk liever meer dan zijn dan we. En wat had dat Franse gezin misschien wel prachtige foto's willen maken tussen die wilde dieren? Aan picknicken. Ja, we kijken naar het Franse gezin. Maar intussen hou ik mezelf een spiegel voor. En mag ik dat ook bij u doen? Zijn we uitgestapt? We zijn in de richting van de klauwen van de mensenmoordenaar van de beginnen gelopen. En dat doen we nog steeds. Wij stappen uit. Wilt u het zo eens bekijken, dat filmpje? Met de nodige zorgvuldigheid natuurlijk, hè? Wij stappen uit. We zijn nieuwsgierig. We willen zien. We willen van dichtbij beleven. Zijn als. Ja. Waar kom je terecht? Het is een wonder dat deze mensen nog leven. En met name dat jochie of dat kind. Het is een wonder dat we nog leven. Het is een wonder dat deze aarde nog bestaat. Dat heb ik met Hemelvaartsdag bepreekt. Hemelvaartsdag. Dan zie je dat de discipelen, ik heb dat in de gebeden genoemd, de ommekeer van hun leven meemaken. Juist het moment dat wij zouden zeggen, het is een keerpunt. Nu zullen ze wel in verdriet wegzakken, die mannen. Nee, Blijdschap. Vreugde. Kennen we dat? Hebben wij het keerpunt al meegemaakt? Het kruispunt, Golgotha? Is de Olijfberg het keerpunt van ons leven? Scheiden doet lijden, toch? Ja. Maar met zijn Godheid, genade, majesteit en genade wijkt hij niet meer van ons. Zijn wij al zo opgezocht, weggerukt? Weggerukt door de Heiland. Uit de klauwen van de boze. Kom er zo nog wel even op terug. Dan is er een heerlijk vooruitzicht. Dan hoeven wij niet onder te gaan. Dan is er straks ook geen verloren gaan, maar behouden worden. En als ons eigen ik willen handhaven en Satan als een gedachtespinsel van de middeleeuwen blijven beschouwen en intussen de Heiland maar laten roepen, dan komt het niet goed. Dan komt het niet goed. Psalm 2, we hebben het net gezongen. Het is niet niks. Wel zalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. We gaan terug naar Openbaring 12. Ja, dat kind wordt weggerukt tot God, naar God toe en naar de troon. En toen ik dat net las, toen had ik dat wel door dat het ook over hemelvaart ging. Maar ja, dat is dan mooi voor Jezus. Mooi van de meester. Haar kind wordt weggerukt. Ik voel een spanning. Enerzijds lees ik dat God zijn vijanden hoedt met een ijzeren roede. Dat zegt u net ook. En anderzijds lees ik dat zijn kind, dat hij die in veiligheid brengt. Terugtrekt in de hemelse gewesten. En dat is eigenlijk ook mijn gevoel tijdens hemelvaartsdag in de dienst. Een gevoel wat ik misschien nog niet kan onderdrukken. Ik ben nog niet zoals die discipelen. Ik kon op vroegere tijden wat vreugdevol zijn. Maar de kinderen, de jongelui op catechisatie kunnen dat ook zeggen. Ik wou dat de Heer nog onder ons was, toch? Heel zichtbaar, tastbaar, voelbaar, hoorbaar. En bij die discipelen juist het tegendeel. Toen hij met hem was, konden ze hem lang niet altijd begrijpen. Toen hij ten hemel voer, toen waren ze blij. Geweldig blij. En werden ze gedragen door de kracht van de geest en gedragen door de belofte van zijn wederkomst. Ik kom terug. Als u nog een van diegenen bent die zegt van ik voel me toch wat verlaten, te midden van een misschien wel hele moeilijke periode in uw leven, nou, dan is het goed om toch nog eens verder naar die tekst van ons te kijken vanmiddag. En een kind werd weggerukt tot God en het troon. In de gedachten zien we dus die klauwen, jongens en meisjes, naar de Heer Jezus uitgestrekt. Op Golgotha ook. En dan lijkt het dat hij Jezus vermorzelt, zijn hiel in ieder geval. En toch, Jezus is opgestaan, hij leeft. Jezus werd weggerukt op hemelvaartsdag. Weggerukt. Wat een wonderlijke term eigenlijk. Hemelvaart, weggerukt. Ik wil niemand, ja, bij niemand emoties oproepen, maar zelf hebben we dat persoonlijk ook meegemaakt met onze oudste. We wonen aan een drukke centuurbaan in Huizen. We waren op bezoek bij mijn ouders en even glipt de oudste de deur uit bij mijn ouders. Het was net spitsuur. En dan gaat je zoon voor je uit. Auto zo, fietspad, brommer. Drukte van belang. En dan ga je erachteraan. Met het vreselijke gedachte van dit kan wel eens het laatste zijn. En je snelt toe en je grijpt hem beet en je sleurt hem als het ware mee terug het tuinpad op het huis in. Met dankbaarheid. Weggerukt. Ik hoop dat ik u geen pijn doe, want dit is goed afgelopen. Maar we weten uit ervaring dat het ook wel eens niet goed is afgelopen bij gemeenteleden. Weggerukt. We leven met u mee. Ook weer zoiets. Waarom de een wel en de ander niet? God de Vader is de Satan voor. Wij waren de auto's voor, althans de Heer God liet ruimte over. De Satan moet met leden ogen aanzien hoe het kind in veiligheid wordt gebracht en het kind komt op de troon. En het is opmerkelijk dat in dit visioen niet wordt gesproken over het leven van de Heer Jezus op aarde. Nee, zoals gezegd was dat nu niet bepaald zo gemakkelijk. De Heer heeft veel te stellen gehad, heel veel te stellen gehad met de aanvallen van de duivel. En daarom waarschuwt hij er ook zoveel voor. Maar in deze tekst staat dat heerlijke gegeven dat hij weggerukt is na die behaalde overwinning op de zonde, dood, graf en hel. Is hij ten hemel gevaren? Hij wil. De poorten van de hemel zwaaiden open, Psalm 24. En daar zit hij nu. Niemand kan er meer bij komen. Onbereikbaar, onaantastbaar. Maar intussen heeft hij nog wel alle macht in hemel en op aarde. En nu dat gevoel wat ik even net naar voren bracht bij één van u, of misschien wel bij meerdere van u. En dan zijn wij hier op aarde. Soms te midden van de puinhopen. Gemeente zegt eerlijk wat u denkt, jongelui. Moet je ook doen, ook tegen je predikant. Je moet gewoon open, eerlijk gesprek aangaan. Niet voor zoete koek aannemen, maar dingen bespreken. Dat geeft verdieping weer geloofsleven. En daarom geef ik het ook nu eerlijk aan. Iemand sprekend invoeren. Het zou zomaar een catechizant kunnen zijn. Ja, en dan zit ik hier. En ik met mijn problemen. En hij in de hemel. En de hemel is van koper. Althans, zo kan het soms lijken. Catechisme zegt, hij is ons de goede daar. Ja, dat is dogmatiek. Mag ook niet altijd meer, hè? Hoor je het tegenwoordig ook wel eens zeggen, dat is dogmatisch. Nee, dat is geen dogmatiek gemeen. Ja, het is dogmatiek, maar het is gewoon een Bijbels gegeven. Het is u nut dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan de Heilige Geest tot u niet komen. En ik ben er, hoor. Ik ben er echt nog wel. Meer dan je denkt. Naar mijn godheid wijk ik niet van je. Naar mijn genade niet, naar mijn majesteit niet. Ik ben er. En ik moet als koning heersen. Op een andere manier dan de discipelen dachten. Gaat u nu het koninkrijk oprichten? Dan kunnen wij mooi naast u gaan zitten als ministers. Dat zeiden ze nog op weg naar de Olijfberg. Nogmaals, wij zouden dan zeggen, Jezus is weg. Wegbaan, weginkomen. Oh ja, we hebben de opdracht wel om te getuigen. De discipelen waren verblijd. Gemeente, ziet u, het geloof, dat kom je niet zomaar aanwaaien. Het geloof is een gave van God. Maar het is telkens ook je gedachten bijstellen. Telkens je laten voeden door het woord van God. Hij moet als koning heersen. Hij moet. Wij moeten ook zoveel. Maar het is niet tot ons voordeel vaak. Daar word je erg moe van. Maar hij moet door Samaria gaan. Door Samaria, om die vrouw. Die Samaritaanse vrouw tot zaligheid te leiden. En hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden, de draak, de heidenen en de dood heeft overwonnen. Christus op de troon, wij hier op aarde. Nou, niet meegenomen dus. Sommige gemeenteleden verlangen ernaar, die zeggen dat al heerlijk. Soms ook na een begrafenis van een man of vrouw. Ik hoop dat de Heer God me maar gauw wegneemt. En dan denk ik altijd, ja, waar gaat het dan om? Laat ik dat heel voorzichtig zeggen. Gaat het dan om bij uw man te zijn, om bij uw vrouw te zijn? Of gaat het om Christus te ontmoeten en bij hem te zijn? Ja, of heeft het te maken met, heel begrijpelijk denk ik, ik weet niet hoe ik dat alleen moet redden. Hoe moeten we het redden? Gemeente. De gemeente blijft achter. Maar niet onverzorgd. Wij worden evenals Hagar, wordt ook niet aan een lot overgelaten. God wijst de vrouw een toevluchtsoord aan en ze wordt onderhouden. En het gebeeldgebruik zal dan niet onbekend zijn, want het volk Israël heeft niet anders ervaren. Toen Israël uit Egypte vluchtte, kwam het in de woestijn terecht. Nou, jongens en meisjes, in de woestijn, hè? Misschien kom je er ooit nog eens een keer met je pa of misschien wel met je opa, wie weet. Maar dan zal ik wel zeggen, we moeten wel een goede reisgids hebben. En ook wel verzekerd van een auto en autobus met diesel en een volle tank maar liefst. Want in de woestijn kunnen vreemde dingen gebeuren. Daar moet je niet alleen naartoe gaan en niet met je eigen autootje in gaan toeren. Dan vraag je om ongelukken. Woestijngemeente. Ja, daar leidt de Heere de vrouw heen, de gemeente heen, de christelijke kerk. Ja, het volk Israël, 40 jaar. En ze leden ontberingen, maar toch ontvingen ze ook verzorging van God. Manna, weten jullie wel, hè? Brood uit de hemel, kwakkels. Goddelijke leiding via de wolkolom, vuurkolom. En Israël, ja, was toch niet alleen. En zo ligt het ook ten aanzien van de kerkgemeente. De kerk is nergens een rustige plek toe beloofd. Ook niet een plaats in de hemelse gewesten voor Gods troon. Nog niet. Wij zijn hier op aarde. Wij zijn hier op aarde om nog in de woestijn te verkeren, want daar wordt die vrouw ingeleid. Maar wel met een rijk vooruitzicht. Wat de discipelen staande hield en blijdschap geeft. Want wat bad de Vader in het hoge priesterlijk gebed? En dat gaan ze nu herinneren. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart van de boze. En ik wil, Vader, dat u die allen die mij gegeven zijn, dat ze ook straks bij mij zijn in de hemelse heerlijkheid. Ik kom terug tot u. Wij als kerk kunnen een gemoeilijke tijden meemaken. 2025, de kerk op weg naar 2025, word je niet helemaal blij van. Ja, zorgen, ook in onze kerk. Maar laten we het hoofd niet laten hangen. Maar laten we de jonge predikanten met name wel ook daarin begeleiden. Ik denk niet, als ik zo naar de eigen regio kijk, hebben wij in Liende niks te klagen nog. Maar dan is het wel veel inleveren hoor in de regio. En van 100% naar 50%. Of laatst hoorde ik van een collega die in het noorden staat en vervult eigenlijk 100% zijn werk, maar krijgt voor 30% of 50% zijn geld. Moeilijke tijden. Is dat niet het allermoeilijkste, denk ik. Maar je moet wel rondkomen. Gemeente, de kerk kan moeilijke tijden meemaken. Ze kan in de wereld gehaat worden. Vervolgd. Haar plaats in de woestijn. Moeten we niet vergeten. Toch wordt ze niet aan haar lot overgelaten. Want de koning trekt zijn handen niet van de kerk af. Hij zelf houdt haar in stand zoals het volk Israël door de woestijn werd geleid. Werd ook een Elia en een Johannes de Doper in de woestijn van het leven opgezocht en behouden en bewaard. Ook u als gemeente. Moed houden, hoofd omhoog, hart naar boven. Ook de PKN. Gericht op de toekomst. Gemeente dus tweelei. De troonsbestijging, het kind werd weggerukt tot voor God en de troon. En wij hier op aarde. Nou is Noordwijk bepaald niet een woestijngebied, hè, als ik het zo zie. En zeker uw mooie strand niet, die grote hotels. En toch als christelijke gemeente. In de woestijn. Dus niet midden in de wereld. We horen wel eens zeggen, niet van de wereld, maar wel in de wereld. En Openbaring 12 spitst het nog eens toe. Niet in de wereld, maar in de woestijn. Waarom wordt dat beeld gebruikt? Heb u iets van begrepen, gemeente? Waarom het beeld van de woestijn? Ik zei net al, we moeten niet daar zijn waar de Satan het meeste keer gaat. En dat is in de wereld. Oh, moet je dan maar op het platteland wonen? Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Maar de kerk wordt in de woestijn gebracht. Ook bepaald geen gemakkelijk oord. Ook een plaats waar de Satan zich niet op betuigd laat. Denk aan Jezus, die wordt verzocht in de woestijn. Maar in de woestijn word je op jezelf teruggeworpen. Ja, maar in de woestijn kun je toch niet veel mensen bereiken? Nee, dat is waar. Moeten we dan niet midden in de wereld gaan staan? Is dit beeld wel juist gekozen door Johannes die deze openbaring kreeg? Is dit niet een slippertje geweest of zo? Nou, dat zou je even kunnen afvragen. En toch, gemeente, Johannes krijgt troost en bemoediging voor de kerk van alle tijden. Dus het is een boodschap voor de kerk van alle tijden en alle eeuwen. Jonge mensen, een openbaring geeft je echt veel toerusting, hoor, en bemoediging. Lees dat maar door en lees wat er voor hoofdstuk 12 allemaal opgetekend staat. Je wordt er niet dommer van en je wordt toegerust en bemoedigd, maar je komt wel met je beide benen op de grond te staan. Maar waarom dan die woestijn? Want daar geeft u nog geen antwoord op. Nou, wat zou ik dan zeggen wat ik net tegen mijn kleinkind eigenlijk bedoelde? Nooit alleen de woestijn in. Want je komt er niet uit. In de woestijn word je teruggeworpen op jezelf. En wat ontdek je dan? Dat je niets van jezelf te verwachten heeft. Want wat biedt nou een woestijn voor jou vast? Niks. Overdag is het er heet en 's nachts is het te koud. Overdag dreigt de dood door de hitte en 's nachts door geboefd of wild gedierte. Daarom het beeld van de woestijn. Want wij leven niet in de woestijn. U hebt het ook goed, wij hebben het ook goed, dat weten we. En de wereld is ook in Lien aanwezig, hoor. En ook in mijn hart. Maar God wil ons op het hart drukken dat onze plaats is in de woestijn. Waarom? Waar we in totale afhankelijkheid van hem leven. Een totale afhankelijkheid. Waar we geheel aangewezen zijn op hem, op het hoofd en de kerk. En hebben we een danslicht? Nee. Dat is precies het keerpunt bij de discipelen. Ze zijn verblijd en loofden God elke dag in de tempel. Omdat ze het woord van God gingen verstaan. Wat tot hen gesproken was. En ze gaan de belofte. Zien ze voor ogen. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. En dat geeft bemoediging en troost. Het hoofd verzorgt zijn lichaam goed. Ook in de woestijn zijn plaatsen van rust en verkwikking. De Elims, waar het zo goed is in de schaduw van de palmbomen. En waar we ons kunnen laven aan het frisse water. Op het onverwachte voedt de Heer ons, zijn kinderen. En beschermt hij hen op het onverwachte. Want in de woestijn loop je ook wel eens helemaal stuk, hè? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, iemand heeft eens gezegd, we kunnen beter met de Heer in de woestijn zijn dan zonder de Heer in het werkgebied van de Satan. Ik hoop dat u dat meeneemt. We kunnen beter met de Heer in de woestijn zijn dan zonder de Heer in het werkgebied van de Satan, waar hij velen zoekt te verleiden en te verslinden. En bovendien hoeft de kerk daar ook niet altijd te zijn. We gaan afronden. Onze tekst spreekt van 1260 dagen. Gemeente, kijk eens, wat doen we ermee? 1260 dagen, nou, dat is voor de kleintjes nog wat te veel rekenwerk, maar het is 3,5 jaar. Uitgaande van een berekening dat een jaar toen gesteld werd op 360 dagen. 3,5 jaar. 3,5 jaar, een getal dat we in Openbaringen 11 ook al tegenkwamen. Als symbolisch getal voor de tijd dat de kerk wordt vervolgd. Periode van 42 maanden dus. Door God bepaald en door God begrensd. God zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog toelaten dat ze blijvend verdrukt wordt. Satan kan rondgaan als een briesende leeuw. Maar zijn tijd is nog kort. Hij is al uit de hemel geworpen. Daarop wijst het vervolg van Openbaring 12. Samen met zijn engelen is hij uit de hemel geworpen. Op aarde neergeworpen. Hij kan de gelovigen als een Job en de hoge priester Jozua en Gods kinderen niet langer aanklagen. Beste ouder onder ons, jongeren, hoor je wel eens een stemmetje van de Satan? Denk je in de hemel te komen? Denk je kind van God te zijn? Nou, kijk nou eens wat je gedaan hebt. Kijk eens wat je eruit kraamt. Ben je niet hoor. Kijk nou eens naar jezelf. Nu, wat kan op aarde nog gebeuren? Maar in de hemel kan dat niet meer. De hemel is vrij. Hij kan zijn broederen niet meer verklagen. Nee, dat kan niet. In Openbaring 12 staat precies hetzelfde als in Lucas 10, vers 18. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. De oude draak is neergeworpen, de valse aanklager is verworpen. En Johannes viert hemelvaartsdag op Patmos. En leeft het leven na hemelvaartsdag op Patmos. En hij hoorde een grote stem zeggen de hemel, nu is de zaligheid en de kracht. En het koninkrijk is geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want verklagers van onze broeders die hen verklaagden voor onze God, Dag en nacht is neergeworpen. Hoort u dat? De hemel is schoon. De hemel is rein. En ze hebben hem overwonnen. Hoe dan? Door het bloed van het lam. Moet ik het daarmee doen met Jezus? Ja, daar mag u het mee doen en daar is alles in begrepen. Door het bloed van het lam en door het woord van uw getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Daarom bedrijft vreugde. Wees blij, gij hemelen. En u die erin woont. En nou komt het, jongelui. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Dat staat er ook nog bij, we hebben het gelezen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toren, wetende dat hij nog een kleine tijd heeft. Nou, veel ouderen hoor je dat ook zeggen. Intussen zijn we ook al in die leeftijd aangeland, dat je denkt aan je kleinkinderen. Hoe zullen die het hebben later? Ja, nou ga je ook tot die categorie behoren. En soms, jongeren, ben je er sneller aan toe dan je denkt, hoor. Dat gaat allemaal heel snel. Maar dan wil je dan niet blijven. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En heeft grote toren, wetende dat hij nog een kleine tijd heeft. Nou, pats, boem. Het beeld van dat filmpje. We hebben hem opgezocht. De mensenmoordenaar van de beginnen. Wat doen we toch? Laten we uitkijken. Laten we niet zelf erop afstappen. Maar laten we er wel rekening mee houden dat we het moeilijker krijgen misschien. Ik ga u niet bang maken. Natuurlijk niet. Daar ben ik niet voor gekomen. Maar wel om te beseffen met elkaar, we krijgen het pittiger. En deels zie je dan ook dat een deel van de christenheid in alles maar toegeeft. De zondagsheiliging is ook niet zo belangrijk meer. En nou ja, goed, abortus, nou ja, goed, als het kind er niet gewenst is, nou ja, dan toch maar ook. Levensbeëindiging, nou ja. Gemeente, we kunnen wel zeggen, het is nog ver van ons bed, maar ik zie en ik krijg signalen dat het veel dichterbij komt dan je denkt. We passen ons zo aan, hè. We zijn van die kameleonfiguren, althans sommigen, die kleuren bij de omgeving. En de Satan lacht zich een hoedje. Want hij weet ons te verleiden met fluwelen handschoenen. Maar ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, het is bij me ingeslagen als een bom in Genemuiden toen ik daar stond, tweede gemeente. Dat toen die dominee uit het oosten was op bezoek. Hij zegt, blijf jij maar in het rijke Gelemun. Want wij hebben met Satan te maken met klauwen. Maar jullie hebben met Satan te maken met fluwelen handschoenen. En dat wat jullie mee te maken hebben is erger dan wij. En dat is denk ik waar. Fluwelen handschoenen zijn gevaarlijk, strelend, zachtjes inwinnend. Dan loop maar naar de beesten af, ga zo'n picknick organiseren. Ik weet het niet of dat waar was hoor. Die mensen dat als bedoeling hadden, dat lijkt me niet. Maar goed, je weet het niet. Gemeente, de hemel is schoon. Daar zit de Heer aan de rechterhand van de Vader. Intussen op aarde kan het een strijdtoneel zijn. Maar, houd vast. Ook al wordt het moeilijk, hij laat ons niet los. Kijk eens nog, laatste beeld. Wat we er even uitlichten, vers 14, daar zie je dat de kerk twee vleugels heeft. De vrouw twee vleugels van een grote arend gegeven. En die vleugels duiden ongetwijfeld op de adelaarsvleugelen waarmee God het oude Israël door de woestijn droeg. Want dat openbaring staat bol van aanhalingen uit het Oude Testament. Wat de Heer enerzijds nu ook voor Israël doet en enerzijds ook voor ons doet, dat zal hij ook doen en blijven doen. Voor de kerk van alle tijden. Ook voor ons derde geslacht en vierde geslacht. Jawel. Op arends vleugelen dragen. En niet toelaten dat ze omkomt. Ook niet wanneer Satan de kerk in haar geheel zoekt te verslinden. Waarop vers 16 duidt. Kijk eens naar vers 16. Of zich zal storten op de enkeling. Vers 17. Ik kan niet alles uitleggen, want dan wordt het te lang. Toch hoeven Gods kinderen niet te vrezen. Als kerk, als gemeenschap niet, als enkeling niet, als individu niet. Wanneer het nood het hoogst is, dan komt het kind, zijn moeder, zijn kerk in de woestijn halen. En dan wordt de kerk als het ware ook weggerukt in een punt des tijds. Ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Zo zal hij nooddruftigen bevrijden. Christus wordt na de vernedering in lijden en sterven verhoogd. Hij is opgestaan en hij leeft. En we hebben zijn verhoging gevierd donderdag. En hopelijk nu vieren we met elkaar op deze weeszondag dat hij zijn kerk nooit aan een lot overlaat. Gods kinderen, dat zijn zij die werkelijk nu hun knieën gebogen hebben voor die enige heiland, onze redder en zaligmaker. Ja, dan kan het leven plaatsvinden in de woestijn. Maar na de vernedering volgt de verhoging. De Heere komt om u op te halen. Die hem met hem moeten lijden, zullen ook verheerlijkt worden. Vader, ik hoor Jezus bidden. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien. De preken van vanmorgen en van vanmiddag samen in één. Jezus zien, gelovig zien, aanschouwen. Jezus met al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad en niet hem op hem uitgekeken raken. Vader, Zoon en Heilige Geest, één met alle die hen, die in hen zijn, vanuit Israël en vanuit de volkeren. Christus hemelvaart is garantie van onze hemelvaart, wanneer wij werkelijk ledematen zijn, leden van het ene hoofd, Jezus Christus. Hij komt terug. Dat was de bron van de vreugde. Het geheim van de discipelen. Daardoor konden ze loven en danken. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd en erven de aard. Amen. Gemeente, zullen we samen danken? Heere God, dank u voor deze heerlijke boodschap. Openbaring is best een moeilijk boek. Heere, maar wat groot als u ons achter de woorden laat zien door uw geest. Wat u bedoelt, wat is uw schrift dan eerlijk? En wat moeten we steeds onze gedachten bijstellen? Kind weggerukt, ja, die is veilig in de hemelse heerlijkheid. En dan de gemeente, de kerk in de woestijn. Nou, dat ervaren we soms aan de lijve, want er is leegloop op sommige plaatsen. Opheffing van predikantsplaatsen, vergroting van klasses, dat is ook geen rijkdom. Allemaal armoede, omdat er geen mankrachten meer zijn. Heer, en zo kunnen we nog heel veel noemen, maar dat zou alleen maar ontmoedigen. Maar geef veel meer bemoediging, heren, vanuit uw woord. En dat is hopelijk doorgeklonken. De vrouw met de zon en de maan onder haar voeten, de sterren. Beeld van Maria, het beeld van Christus ten diepste. Het beeld van de kerk, dat mag leven aan de hand van de heiland, het Lam Gods. Heer, wij bidden u dat, ondanks de moeilijkheidsgraad, toch u door uw geest overkwam tot ons. Waar we misschien niet alles hebben begrepen, dat u ons aan de studie zet. En dat we het nog eens met elkaar overlezen of alleen. En dat we dan niet door angst worden opgeslokt, maar veel meer door een veilig gevoel. Ik ben in goede armen. Ik ben weggerukt uit de klauwen van de boze. Want het beeld van dat filmpje van YouTube, dat bepaalt ons erbij, heren. Wie zijn wij dat we nog mogen leven? Wie is dat gezin dat het nog mag leven? En wie zijn wij dat we nog hier in de kerk mogen samenkomen of thuis luisteren, waar we onder beslag van uw woord zijn, om toch toegerust te worden? Heren, dan hebben we het zo treffend gezongen, dat u de arm van de goddeloze verbreekt. En daarom ook dat intermezzo, even die vraag aan onszelf: waar staan we nu eigenlijk? Wie ben ik? Ben ik vriend van u? Werkelijk gekocht met de prijs van uw bloed? Of denk ik van u te zijn? Want u waarschuwt ook voor, en op meerdere plaatsen zelfs, van mensen die denken van u te zijn, maar het niet zijn. En daar zijn meerdere gelijkenissen aan gewijd en ook kernteksten. En daarom bidden we, heren, geef ons een levende band met u. En dat we opmerkzaam zijn, ook als de Satan met fluwelen handschoen ons langzaam maar zeker wegleidt en vasthoudt. Laat het veel meer zo zijn dat u ook ons wegrukt. Wegrukt uit de klauwen. Om dan weliswaar in de woestijn te verkeren. Maar daar zullen we ook niet omkomen. Want u geeft manna, u geeft kwakkels. En u geeft een wolkolom en een vuurkolom. En u geeft elke dag uw leiding. En bovendien leven we hier ook niet in de woestijn zozeer. We hebben het zo goed met elkaar. Wie zijn wij? In tegenstelling tot vele andere landen en volkeren. Waar onvrijheid heerst. En waar verdrukking is. En waar armoede is. Honger en dorst en geweld. En wat niet al. En toch, we koppelen nog weer even terug naar de preek, heren. De collega's zien we nog voor ons uit het oosten destijds van Europa. Die zei: ik wil gaan terug naar het verdrukte gebied. Waar de Satan soms woeste keer gaat. Maar blijf jij maar in het rijke Genemuiden, waar Satan met fluwelen handschoenen rondgaat. Wij bidden u, heren, geef ons de tactiek van de boze te doorzien. Maar dat kan alleen als we zien op Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Want u weet precies wie die antimacht is. U heeft hem overwonnen. En daarom bidden we: laat ons toch u mogen zien. In volle glorie en heerlijkheid. En laat ons toch beseffen dat we achterlopen meer dan 2 eeuwen. Of 2000 jaar zelfs. Meer dan dat 2000 jaar. Want toen al is de Satan geoordeeld. Toen al. Daarom. Geef ons te leven in het volle vertrouwen dat u ons leidt. Ook hervormde gemeente hier te Noordwijk. Gedenk de collega, de broeder, sterk hem samen met zijn vrouw en alle die hem omringen. Ook de broeders van de kerkraad. Geef toch wijsheid en kracht, maar ook vreugde om rond te gaan met uw evangelie. Ook tijdens de huisbezoeken om toch telkens terug te roepen tot u en te bemoedigen en te vertroosten. We hebben zo'n heerlijke boodschap. En dat die boodschap niet leeg terugkeert, dat heb u zelf verzekerd. Het zal doen wat u behaagt. En zo bidden we ook om vergeven van al het verkeerde en een zegen op al het goede. Maakt u het maar recht, heren, wat krom gezegd is. En maakt u het maar zo dat ook de diensten van vandaag ons verder leven bepalen en kenmerken. Wilt u zijn met allen die het moeilijk hebben? Er is een voorbeeld genoemd uit eigen leven. Gelukkig is dat goed afgelopen met onze oudste. Maar er zijn misschien ook wel onder ons die zeggen, en waarom bij ons dan niet? Waarom moest ik wel mijn kind afstaan? Heer, we hebben er geen antwoord op. Maar we bidden wel om de troost. We begrijpen niet alles, maar dat u troost en bemoedigt. Ook daar waar het verlangen is naar de wederkomst, daar waar het gemis van man, vrouw, kind of ouder zo groot kan zijn. Daar waar spanningen zijn, misschien op het werk, kantoor, waar dan ook. Heer, kom. Laat de dienst ook van vandaag bemoedigend zijn. Ook voor onze examenkandidaten. Dat zij op Jezus mogen zien. Als ze morgen een stoel schuiven onder. Daar waar de plaats is, waar ze de werkstukken moeten maken. Eerst op u zien. Daar waar de machten bestormen. Denk je dat God je helpt? Komt voor jou of hoor. Of je hebt het of je hebt het niet. Heren, in afhankelijkheid. Ook een examenzaal staat voor een christen in de woestijn. Dat wil zeggen, niet van onszelf verwachten. Maar alles van u. Dat bidden we ook voor de ouderen, voor jongeren, voor ons al tezamen, hier en thuis, nu en later. Vader, Zoon, Heilige Geest, u zij al de dank en eer. Amen. Gemeente, tot slot, Psalm 68, vers 10. Gelooft zich God met diepst ontzag. Ja, eigenlijk zou je ook vers 1 moeten zingen en vers 2, maar laten we nu ons maar richten op Psalm 68, vers 10. Maar vers 1 moet u ook niet uit het oog verliezen. Dat de Heer zal opstaan tot de strijd en het vrome volk in u zo heugd zal huppelen van zielenvreugd. Nou, laten we de samenvatting zingen middels vers 10. Gelooft zich God met diepst ontzag. Gemeente, ontvangt u de zegen van de Heere God. Jongens en meisjes, het was hier en daar wat moeilijk en er kwamen begrippen voor die misschien wat angst kunnen oproepen. Dan moet je dat bespreken thuis, hè, over de draak enzovoort. Maar hoor nu komt de Heiland voor je te staan en dan legt hij zijn doorboorde hand op je hoofd en je hart en je leven. Niet alleen voor nu, maar voor alle dagen van je leven, totdat we opgenomen worden in heerlijkheid. De genade van de Heer Jezus Christus, de overste van de koningen der aarde, en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.